Goed, we gaan verder met de studie van Romeinen, hoofdstuk 9 tot 11 vanavond. En wat u voor u ziet, is het beknopt overzicht van de opbouw en de structuur van het gedeelte. Paulus' drieledig antwoord. En ik heb het gedeelte in het blauw geplaatst waar we inmiddels gekomen zijn, want hoofdstuk 9 is nagenoeg afgewerkt. We zijn bezig aan de drie laatste versen en die behoren, zoals u ziet, bij het tweede blok. En misschien kunnen we eerst beginnen met dat gedeelte ook te lezen. Vers 30 tot 33. Wat zullen wij dan zeggen? Dat de volken die de gerechtigheid niet nastreefden, de gerechtigheid verkregen hebben, namelijk gerechtigheid die door geloof is, maar dat Israël die naar de wet de gerechtigheid nastreefde, tot de wet niet gekomen is. Waarom? Omdat zij het niet door geloof nastreefden, maar alsof het naar werken gebeurde. Ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, zoals geschreven staat. Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Tot daar voorlopig. Het tweede blok, waar we mee begonnen zijn de vorige maal, heb ik getiteld Israëls huidige reactie op het evangelie. In het eerste gedeelte zijn we vooral teruggegaan in de geschiedenis. Heeft Paulus ons meegenomen naar de aartsvaders, meegenomen naar de Exodus en naar de profeten. Maar nu in het tweede gedeelte gaan we voornamelijk stilstaan op Israëls reactie, Paulus' dagen natuurlijk, op het evangelie. En gaat Paulus eigenlijk terug gaan stilstaan bij de twee fundamentele vragen die eigenlijk de aanleiding vormden tot Romeinen hoofdstuk 9 tot 11. En dat is langs de ene kant, waarom komen al die heidenen af op het evangelie? En ze houden zich nog niet eens aan de wet. En de vraag waar we in hoofdstuk 1 voornamelijk bij stilstonden, waarom weigeren zoveel Joden het evangelie te gehoorzamen? Nu, het antwoord dat Paulus geeft op deze vraag is hier: ja, kijk, wat Israël overkomt, is naar de profeten. Ze struikelen zoals ze gestruikeld hebben in het verleden. En vorige maal hebben we stilgestaan bij de achtergrond van die twee teksten, namelijk uit Jesaja hoofdstuk 8 en Jesaja hoofdstuk 28. En ik heb daar een beetje huiswerk aan verbonden. Nu, u mag relaxed, rustig blijven zitten. U moet de billen niet dichtknijpen. Ik ga geen moeilijke vragen stellen. Mijn bedoeling was enkel en alleen voor jullie dat je zou toetsen in hoeverre dat je begrijpt hoe Paulus, Petrus, hoe zij het Oude Testament lezen en tot bepaalde conclusies komen. Ik ga die vragen met u samen als eerste beantwoorden, dus geen enkel probleem. Waarom heb ik dat gekozen? Waarom wil ik dat jullie daar zo uitvoerig bij stilstaan? Omdat de overdenking van die twee steenpassages heel belangrijk is voor wat zal volgen in hoofdstuk 10. En dat wil ik eigenlijk vanavond ook al inleiden. We zullen niet zo ver komen in hoofdstuk 10, omdat er dan weer een hele moeilijke hindernis te nemen is. Dus ik ga het vanavond redelijk kort houden en het eerder luchtig houden, ook qua praktisch uitwerken, dus laten we maar verder gaan. De struikelsteenpassages. Ik heb ze hier onder elkaar geplaatst en dan het gedeelte uit Romeinen 9 waar ze beiden in geciteerd worden. Ik heb dit gewoon gedaan omdat je zou zien hoe dat Paulus die twee gedeeltes samenbrengt in Romeinen hoofdstuk 9. Nu, Jesaja hoofdstuk 8, heb ik u de vorige maal duidelijk gemaakt, is het gedeelte waar Jesaja, of beter gezegd, Yahweh door Jesaja, het oordeel aankondigt over Gods volk Israël. We hebben in hoofdstuk 7 zie je hoe koning Achas en de leiders te Jeruzalem weigeren om naar het woord van de profeet Jesaja te luisteren en een hoop op God te stellen. Nee, ze zien veel meer heil in de crisis waarin dat ze zitten, om een verbond aan te gaan met Assyrië. En de Heere zijn oordeel is, kijk, als jullie willen op Assyrië vertrouwen, en niet op mij, oké, dat is goed, dan ga ik je laten ervaren welke harde meester Assyrië is. En in hoofdstuk 8 wordt dat oordeel aangekondigd, dat is de achtergrond. En Jesaja hoofdstuk 28 en ook 29, die horen bij elkaar, daar begint dat oordeel dat aangekondigd is in Jesaja hoofdstuk 8 eigenlijk aan te breken. De Assyriërs staan daar voor de deur en dan denken de koning en zijn leiders opnieuw Yahweh te slim af te zijn door een verbond aan te gaan met Egypte en langs deze weg zich nu te beschermen tegen Assyrië, die naar Gods oordeel als een geesel door het land zal trekken. Dus, samengevat, wat is de relatie tussen die twee teksten? Wel, Jesaja hoofdstuk 8 zou je kunnen zeggen, is het begin van de Assyrische crisis. En Jesaja hoofdstuk 28 is de climax van de Assyrische crisis. Dus, waarom toon ik dat zo uitvoerig? Omdat je zou zien dat die twee teksten wel degelijk verband houden met elkaar. Ja? Hoewel ze ver uiteen liggen, zijn ze toch heel nauw verwant met elkaar. En ik wil je daarop wijzen, omdat je ziet dat die beide teksten in Romeinen hoofdstuk 9 eigenlijk in elkaar verstrengeld zitten. De steen des aanstoots en de rots der ergernis komt uit Jesaja 8, en dat ligt ingebed tussen Jesaja 28, zie ik leggen Sion, wie in hem belooft, of wie vertrouwt zal niet beschaamd worden, een beetje afhankelijk. De schrijvers van het Nieuwe Testament gebruiken meestal de Griekse vertaling van het Oude Testament, en dat durft nogal een klein beetje anders zijn als bij ons, maar in principe gaat het om die tekst. Dus je ziet dat Jesaja hoofdstuk 8 ingesloten ligt in Jesaja hoofdstuk 28. Dus Paulus citeert ze niet netjes langs elkaar, maar in elkaar. Toch wel belangrijk om te zien, ik zal u straks zeggen waarom. Dus een van de vragen was, wat is de betekenis van beide steenpassages voor Paulus en Petrus? Wel, laat het duidelijk zijn, zij begrijpen dat Jezus Gods struikelsteen is. En de oorspronkelijke betekenis is het, Yahweh die zelf, het volk zal over hem ten val komen, over een God. En dit zal het oordeel zijn over de ongehoorzame, ongelovige, eigenwijze, bozen, zoals koning Achas en de leiders van het volk, en allen die weigeren op Yahweh te vertrouwen en weigeren gehoor te geven aan het woord van zijn dienstknecht Jesaja. Dus let erop, dat is een heel belangrijk iets, wie is de struikelsteen in de oorspronkelijke context? Yahweh zelf. Ja. In de andere passage, zij begrijpen ook dat Jezus Gods beproefde hoeksteen is, uit Jesaja hoofdstuk 28, oorspronkelijke betekenis is daar, dat Yahweh zelf een beproefde hoeksteen in Sion zal leggen. En die beproefde hoeksteen zal een onverhankelijk fundament zijn voor allen die daar hun vertrouwen, hun geloofsvertrouwen op stellen. Allen die daarop zullen vertrouwen, op die steen die Yahweh in Sion zal leggen, die zullen niet beschaamd worden. Hè? Dat is trouwens ook de achtergrond wanneer Paulus zegt, ik schaam mij het evangelie niet. Dat komt hieruit. Dat is als eerste wat we kunnen zeggen, te zien in de beproefde hoeksteen en de steen des aanstoots. Het zijn twee verschillende dimensies die eraan gereikt worden, en beiden zien ze Jezus. Ja. Nu, waarom heeft Paulus die beide steenpassages, hè, de een en de ander, geciteerd? Wel, omdat hij ervan overtuigd is, ondanks het feit dat die teksten heel ver uit elkaar liggen in het boek Jesaja, dat ze beiden over één gegeven spreken. Ja? Je ziet twee keer dezelfde steen. De ene is een steen tot behoudenis, en de andere is een steen waar mensen zich aan stoten, waarover dat ze struikelen en te val komen. Dat ziet hij als twee zijden van éénzelfde realiteit. Of, je zou kunnen zeggen, twee zijden van een muntstuk. Ze horen bij elkaar. Yahweh, de struikelsteen, is tegelijkertijd ook de beproefde hoeksteen, volgens Paulus in de oorspronkelijke context. En dat betekent dus, als hij Jezus ziet als de vervulling, dat Jezus tegelijkertijd Yahweh is onder ons. Want in Jesaja hoofdstuk 8 is het Yahweh zelf die een struikelsteen is. Dus Jezus is Yahweh onder ons en tegelijkertijd is hij ook de beproefde hoeksteen, waardoor uitredding, behoudenis is voor allen die op hem vertrouwen. Dus hij is tegelijkertijd Gods aangekondigde, gezalfde verlosser. Zie je hoe belangrijk het is om het in zijn juiste context te zien? Dus Jezus is Yahweh onder ons en tegelijkertijd Gods aangekondigde, gezalfde verlosser. Nu, ik heb het bewust gezet, Yahweh onder ons, omdat in een heel bekende tekst in Matteüs het ook zo geformuleerd wordt. Ja, inderdaad. Maar omdat je zou zien, want ja, dat Yahweh de struikelsteen is geen goede boodschap, hè? Jezus, Gods aangekondigde gezalfde, tot uitredding, dat is de positieve zijde die we allemaal kennen. Maar Yahweh, Jezus, Yahweh onder ons, die komt als een steen waaraan men zich stoot en mensen ten val komen. Dat is een zijde die niet zo gekend is. En toch, en daarom heb ik het ook zo geformuleerd, is Matteüs het evangelie die beide zijden al van in het begin in zijn evangelie naast elkaar laat zien. Namelijk in de naamgeving die Jezus krijgt. Dus sorry, ga de pret bederven over de liedjes Emmanuel, Emmanuel die we hebben. Want Emmanuel in zijn oorspronkelijke context is niet zo positief. U zult hem de naam Jezus geven, wordt Maria gezegd. Want hij zal zijn volk behouden van hun zonden. Hij zal een omkeer brengen. Het volk zal eindelijk uit de ballingschap terugkeren tot Yahweh. Dat is de zonde waar ze moeten van verlost worden. Hè? Het zijn niet de zonden die ze allemaal gedaan hebben door een keer te liegen of door een keer iets te nemen dat niet van iemand anders is. Nee, nee, nee. Het gaat hem over de zonden die het volk van God eertijds gebracht hebben in ballingschap. Maar nu is God terug tot zijn volk gekomen en nu worden ze verlost van die zonden en kunnen ze terug tot hem komen. Ja, dat is de gedachte. Wel is dat veel te individueel. Dus Jezus, Yeshua, Jozua, zijn naam betekent ook redder, verlosser. Dus dat is duidelijk de zijde van Jesaja 28. Maar, daar stopt het niet. Dit alles, nu is gebeurd, opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door de middel van de profeet. Die zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en men zal hem de naam Emmanuel heten. Ja, uit welk Bijbelboek komt dat citaat? Inderdaad, welk hoofdstuk? Hoofdstuk 8. Herinnert u, koning Achas, hoofdstuk 7, Jesaja hoofdstuk 8, het begin van de Assyrische crisis heb ik daarnet aangegeven. Dat is niet voor niks he, dat het hier achter elkaar komt. Dus ofwel zal Yeshua uw redder zijn, waardoor je behouden wordt van je zonden, als je je vertrouwen op hem stelt. Anderzijds is hij ook Yahweh die tot zijn volk komt, en nu is trop of dronder. Ofwel kom je over hem ten val, en wordt het uw oordeel, ofwel ga je uiteindelijk je vertrouwen op hem stellen. Zie die twee dimensies hier? En als klap op de vuurpijl, wat volgt er dan nog in het Matteüs-evangelie? Tada! Toen Jezus was geboren in Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen naar Jeruzalem en zeiden, waar is de koning der Joden die geboren is? Want we hebben een teken in de hemel gezien, zijn ster. Herinner je nog, wat zei de profeet Jesaja tegen koning Achas? Je mag daarmee alles vragen, een teken in de hemel, voilà. Dus, en dat is Jesaja hoofdstuk 7. Denk je dat dat zo toevallig is, mensen? Dit is het grote bewijs dat inderdaad Emmanuel gekomen is. Gekomen is om zijn volk ofwel uit te redden, ofwel zal het over hem ten val komen. Er is geen tussenweg hierin, hè? Want nu komt Yahweh tot zijn volk. Na Jezus komt er niemand anders niet meer, hè? Het is nu drop, of eronder. En die twee dimensies worden hier meteen in die naamgeving aangereikt. Dus zie je meteen het verband met Jesaja 7 en Jesaja hoofdstuk 8. En ook Jesaja hoofdstuk 28 wordt zelfs nog verder geciteerd in Matthäus. Ja, Marleen? Een beproefde steen is een steen waar je kan op vertrouwen. Een onwankelbare steen. Een steen die getoetst is en die betrouwbaar is. Daardoor ga je niet beschaamd worden. Nee, het gaat hier over, je mag die beelden niet door elkaar gooien. Het gaat hier over een kostbare hoeksteen die gelegd wordt in Sion. Ja, een steenlegging in Sion. Voor wat is dat daar te bouwen? Een wolkenkrabber of zo? Dus je moet in de beeldspraak blijven, die mensen. Gooi het alsjeblieft niet op een hoopje. Dat gaat niet. Goed. Dus Jezus is een struikelsteen voor ongelovigen en een steen tot behoudenis voor gelovigen. Of anders gezegd, Jezus is een struikelsteen voor hen die ongehoorzaam zijn aan Gods woord wanneer het tot hen komt en een steen tot behoudenis voor hen die gehoorzaam zijn aan het woord van God dat tot hen komt. Ja? Dus het gaat hier niet over uw buurman, hè, lieve mensen. Het gaat over Gods volk hier. Hè? Ja? De volgende vraag. Hoe kunnen Paulus en Petrus verklaren dat die beide steenpassages naar Jezus verwijzen? Hoe komen zij daarbij? Wel, Jezus heeft dit van zichzelf verklaard, namelijk in de gelijkenis van de onrechtvaardige landlieden. En daarin is ook de volgende, of daaraan is ook de volgende vraag verbonden: hoe beschouwt Jezus zichzelf naar Psalm 118? Want uiteindelijk gaan we zien dat Marcus hoofdstuk 12, de gelijkenis van de onrechtvaardige landlieden, Jezus zelf die psalm citeert. Ja, ik kan die gans dat gedeelte nu laten zien. Dus Marcus 12, wat de Jezus zegt tot de leiders van het volk, die zich duidelijk voelen aangesproken door die gelijkenis die de Heer Jezus tot hen richt. Hebt u ook niet dit schriftwoord gelezen, zegt hij? De steen die de bouwlieden hebben verworpen, die is geworden, zie je, welke steen? Een hoeksteen van de Heer is dit gebeurd. En het is wonderlijk in onze ogen. Psalm 118 is algemeen gekend, al van in de traditie, als een messiaanse psalm. Die handelt, die geschreven is door David, en die eigenlijk ook deels terugverwijst naar zijn eigen geschiedenis. Dus hoeveel te meer dan naar zijn kleinzoon die geboren zou worden, die zoveel groter is dan hem. Dus de Heer Jezus ziet zich werkelijk als die steen die door de leiders van het volk, de hoeksteen van Gods gebouw, die nu door de leiders van Gods volk verworpen is. Ja? Hij is die Davidische hoeksteen, maar hij ziet zichzelf als de verworpene. Ja? Dus hij is de hoeksteen van dat nieuwe bouwsel dat God zal oprichten in Sion. En dat zie je ook meteen natuurlijk de gelijkenis met Jesaja hoofdstuk 28. Dus het is van hieruit, omdat Jezus dat van zichzelf heeft verklaard, dat zowel Petrus als Paulus het verband leggen met de steen in Jesaja 28 en natuurlijk ook in Jesaja 8. Want die twee gedeeltes kun je in de schrift niet van elkaar scheiden. Ze zijn met elkaar heel duidelijk verwant. Dus ze hebben dat zelf niet uitgevonden, het is Jezus die het zelf heeft verklaard. En daarom zie je ook bij Petrus bijvoorbeeld, die de voornaamste discipel is, die drie passages in één samenbrengt. Namelijk in 1 Petrus hoofdstuk 2 had hij zowel Jesaja 8, Psalm 118 en Jesaja 28 met elkaar samenbrengen. Hè? Want er staat in de schrift, zie ik liggen Sion een uitverkoren kostbare steen, en wie hem gelooft zal geenszins beschaamd worden. Jesaja 28. Voor u dan die gelooft, is dit kostbaar. Hè? Zie je weer die twee zijden. Voor u die gelooft, is dit kostbaar. Maar voor de ongelovigen, de steen die de bouwlieden hebben verworpen, deze is tot een hoeksteen geworden. Zie je, de steen die de bouwlieden hebben verworpen is Psalm 118. En dan, deze is tot een hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Dat is natuurlijk Jesaja hoofdstuk 28. Daar zij ongehoorzaam zijn, stoten zij zich aan het woord, zegt Petrus, waartoe zij ook bestemd zijn. Ja, ze waren niet bestemd om zich te stoten aan die steen. Hè? Spijtig genoeg is dat de steen waar ook zij moesten hun geloofsvertrouwen op stellen om deel te krijgen aan de eindtijdzegeningen die nu in Jezus gekomen zijn, maar ze missen datgene waartoe ze bestemd zijn doordat ze zich stoten en zich ergeren in de plaats van op hem hun vertrouwen te stellen en er gehoor aan te geven. Dat is wel de betekenis, hè? Ze zijn niet bestemd om te vallen, hè, mensen. Ze zijn bestemd om deel te krijgen, want van hen zijn toch de beloftes, ja? En hen zijn die beloftes gegeven. Dus daardoor wordt God voor hen een vijand, ja? Ze zijn vijandig tegen hem, maar hij wordt ook een vijand voor hen. En ze komen ten val. Ik heb daar ook twee vragen bij gesteld. Wat betekent dit voor die nieuwe gemeenschap die ontstaat rond Jezus Christus, dat hij die kostbare hoeksteen is? Wel, ik denk dat u het ook heel duidelijk zelf ziet. Zij die bijgevoegd worden bij Jezus, die kostbare hoeksteen, worden samen een bouwsel, ja? Een bouwwerk, een woonplaats van God in de geest. Dus zij zijn Gods eindtijdtempel. Dat is geen geestelijke toepassing, dat is werkelijk de draagkracht van Gods woord. Ja? Dat is de vervulling. Waarom? Omdat Jezus natuurlijk het einde van de wet is, hè, mensen. Maar goed, daar komen we straks aan toe. Dus die nieuwe gemeenschap waarvan dat Jezus de hoeksteen is, is nu een tempel door de inwoning van de geest en is tegelijkertijd ook Gods priestervolk. Ja? Gods priestervolk. En ze zijn bestemd, ja, ze zijn ook voor iets bestemd, om deel te krijgen aan het nieuwe Jeruzalem. Dat is wat deze passages met zich meebrengen. Ik zal het u tonen. Hier hebt u 1 Petrus 2, vers 2 tot 9 uitgebreid. En hier zie je dat ook zelf, hè, als je Jezus tot de levende, de opgestane Heer gekomen bent, hè, dat is de betekenis van de levende steen, dan word je ook zelf tot leven gewekt en word je ook een levende steen. En word je samengebouwd tot een geestelijk huis, ja? Tot een heilig priesterdom. Om geestelijke offeranden te offeren die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus. En het gaat er niet over liedjes zingen, over een tekst voorlezen in de zondagdienst, het gaat daar helemaal niet over. Het gaat hem over de priesterdienst die hier verder beschreven wordt. U bent echter een uitverkoren geslacht, niet in uzelf, maar omdat u één geworden bent met Jezus. De uitverkorene krijgt hij ook deel aan zijn uitverkiezing, net zoals hij de erfgenaam is en jullie mede-erfgenamen worden van zijn erfenis. Zo is hij uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld en als je bij hem voegt, deel je in zijn uitverkiezing. Ja? Dat is de betekenis hier. Een koninklijk priesterschap, een koninklijke priesterdom, een heilige natie, een volk tot een eigendom van de Heer Jezus, met als doel de deugden verkondigen van hem die uit de duisternis heeft geroepen. Jullie zijn nu in het licht, wandelen nu in het licht, tot leven gewekt. En nu moet je de deugden verkondigen van de God die jou bevrijd, verlost en vernieuwd heeft. Ja, dat betekent niet juist om het evangelie vertalen, nee. Dat betekent dat je zijn heerlijke deugd, zijn karakter uitdraagt in woord en daad, dat de mensen rondom u, en een priester bent, zodanig dat je God bij de mensen brengt. Maar ben ik hier dan niet goed in? Ja, spijt mij. Wat mensen ooit van Jezus zullen te zien krijgen, dat ben jij, of jij, of jij, of jij. Moeilijk, hè? Voelt een beetje lastig, hè? Dat is wat we dat priesterschap betekenen. Wij moeten God bij de mensen brengen. En de deugden van onze God, die moeten in ons gezien worden. Ja. Toch wel een grote verantwoordelijkheid die aan ons gegeven is, hè? Dat brengt ons terug bij ons beelddragerschap natuurlijk. Wij moeten beelddragers van God zijn. Ja, die twee dingen zijn heel nauw met elkaar verbonden. En de tweede tekst waar ik je op wil wijzen, hè, want dat priestervolk is bestemd. Het geeft een eindbestemming. En die eindbestemming wordt heel mooi beschreven in Hebreeën hoofdstuk 12. Waar er opnieuw een link gelegd wordt, een parallel gelegd wordt tussen de eerste Exodus en de nieuwe Exodus in Jezus Christus. Ja, de eerste Exodus met het oude verbond en de nieuwe Exodus met het nieuwe verbond waarvan Jezus, zoals u ziet, de middelaar is. De schrijver zegt, u bent niet genaderd tot de tastbare berg en het brandende vuur, tot donkerheid, duisternis, onweer, bazuingeschal en geluid van woorden, waarvan die ze gehoord hadden, smeekten dat het woord niet tot hen zou worden gericht. Dat is de eerste ontmoeting tussen Yahweh en zijn volk bij de berg Sinaï. Dat is niet de berg waartoe dat wij genaderd zijn, waar het eerste Sinaï-verbond werd gesloten. Nee. Hij zegt, u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. Tot de 10.000 van engelen in feestelijke vergadering. Dan sluiten wij ons bij aan, elke zondagmorgen als we samenkomen. Dan sluiten wij ons aan bij de feestelijke vergadering van 10.000 engelen. Bij de rest van de bijeenvergadering van de eerstgeborenen, die in de hemelen staan opgeschreven. Als je Jezus toebehoort, staat uw naam opgeschreven in het hemels register. Want u bent een hemelburger. Want u behoort tot het hemelse Jeruzalem, als het goed is. En tot God, de rechter van allen, en tot de geesten van de tot volmaaktheid gekomen rechtvaardigen. Ja, allen die nu ontslapen zijn, die maken al deel uit van het hemelse Jeruzalem, zegt de schrijver hier. En tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond. Zie je dat? Dus onze bestemming is het hemelse Jeruzalem op aarde, want het Jeruzalem daalt vanuit de hemel neer op aarde. En dat is Gods stad, die hij hier op aarde zal oprichten. Dus dat is onze bestemming. Daartoe zijn wij bestemd. We zijn gekocht, vrijgekocht, uit de duisternis, overgebracht in het licht en bestemd om deel te krijgen aan het nieuwe Jeruzalem. Waarom zeg ik dat nadrukkelijk zo? Het is niet omdat je bestemd bent daartoe dat je het ook effectief zal binnengaan. Hopelijk wel. Maar onze voorouders waren ook bestemd toen ze vrijgekocht waren uit Egypte om het beloofde land binnen te gaan. Ze zijn niet veel binnengegaan, hè? Wij zijn allemaal bestemd. Ja. Maar er is zoiets in de schrift als de leer van de volharding van de heiligen. Ja. En dat is wat de schrijver hier ook op doet. Kijkt u dan, zegt hij, dat u hem die spreekt niet afwijst. Want als zij niet onkomen zijn, onze voorouders bij de eerste Exodus, die hem afwezen, die op aarde goddelijke aanwijzing af, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van hem die van de hemelen spreekt. Zie je dat? Dus we hebben een opdracht om te volharden. We zijn bestemd om het nieuwe Jeruzalem binnen te gaan. We zijn genaderd tot Sion, zoals onze voorouders tot de Sinaï. Want het is niet omdat je bij genaderd tot de berg Sinaï, dat je het beloofde land binnen gaat. En zo is het ook met ons. We zijn genaderd tot Sion, stad van het hemelse Jeruzalem. Maar nu ligt er nog een handse weg voor ons, tot we eindelijk de stad zullen binnengaan. En je gaat ook zien in Romeinen hoofdstuk 11, dat we ook daar op dezelfde manier aangesproken worden. In Romeinen hoofdstuk 11, vers 17 tot 21, moet je het maar een keer lezen voor jezelf. Ik ga dat nu niet doen, we komen daar later aan toe. Maar ook daar worden we gewaarschuwd. Als God de natuurlijke takken uit de olijfboom wegneemt, zal hij ook niet de ingeënte takken sparen, zegt Paulus. Ja? Dus we hebben niks om in te roemen, hè, mensen. We hebben niks om in te roemen. Ik weet het, dat wordt niet zo vaak gezegd onder evangelische christenen, maar dat is wel wat schrift zegt. Dan moet je niet bang maken, dan moet je alleen maar aansporen om vast te houden en vastberaden te zijn in de weg die je gaat in het leven. Ja? Oké, nu wou ik toch nog even illustreren aan jullie hoe dat, zoals we hebben gelezen in Romeinen hoofdstuk 9, Israël ten val gekomen is over Jezus Christus. Waarom is hij voor hen een struikelsteen geworden en geen beproefde steen waar zij hun vertrouwen op hebben gesteld? Wat is de oorzaak daarvan? Hoe is dit gekomen? Nou, dan moet ik u even meenemen natuurlijk naar de evangelieën. En wil ik u voornamelijk meenemen naar het Marcus-evangelie, want als in die twee steenpassages duidelijk wordt dat het Yahweh is die steen is, dan is het ook, denk ik, ergens logisch, als Marcus ons het begin vertelt van wie dat Jezus Christus is, dat hij ons ook wijst op het feit dat Yahweh niet tot zijn volk komt in Jezus. Hoe begint hij zijn boek? Begin van het evangelie van Jezus Christus, zoals geschreven staat in de profeet Jesaja, en nu wordt Jesaja hoofdstuk 40 vers 3 geciteerd, stem van een roepende in de woestijn, bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. En dat is Jesaja 40 vers 3. En dat is Malachi 3 vers 1. Dus de boodschap is duidelijk. Toen dat Jesaja aankondigde in hoofdstuk 40, bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht, is die komst van de Heere toen niet doorgegaan. Ze is uitgesteld geworden. Malachi herinnert er ons aan dat Jahwe tot zijn volk gaat komen, maar dat het uiteindelijk eerst een profeet zal vooruitgestuurd worden, de Elia of Johannes de Doper. Dus meteen vinden in de opening van zijn evangelie, Jahwe komt tot zijn volk. Het is Jahwe die komt, naar het aangekondigde uitstel van Malachi 3 vers 1. Ja. Beide passages, en dat is wel heel belangrijk om te zien, hè, mensen, beide passages hebben helemaal niets met de Messias van doen. Hè. Het gaat hier niet over Gods gezalfde. Het gaat hier ook niet over Johannes de Doper zelf, hè, wat velen denken, ja, het is om te tonen dat Johannes de Doper werkelijk de profeet is. Nee, het gaat er meer over dat Jahwe tot zijn volk komt, zoals beloofd is. In Jezus komt Jahwe nu tot zijn volk. Dat is wel belangrijk, hè? Als hij nu komt tot zijn volk. Want dat betekent dat dit de dag van de Heer is, hè? Het is de dag van de beslissing in u. Er wordt pas over de Messias gesproken in Markus hoofdstuk 1 vanaf vers 9, wanneer de Heer Jezus in de Jordaan gaat en gedoopt wordt en de geest van God op hem neerdaalt en die stem klinkt uit de hemel. Zie, mijn zoon, dat is de eerste messiaanse aanduiding, maar het boek opent met ons duidelijk te maken dat in Jezus Jahwe nu tot zijn volk gekomen is. Maar zij struikelen over hem, en dat is zeer vroeg in het evangelie, zeer vroeg. Nu, hoe komt het als over hem struikelen? Wat is eigenlijk de hoofdreden? Wel, er is de overlevering der ouden, de traditie, hoe dat zij al eeuwen de Torah, de wet, begrijpen, interpreteren, en ze hebben het zo moeilijk om wat nu in Jezus gezien en gehoord wordt te aanvaarden. Want het strookt niet echt, maar dat ze de dingen zien en begrijpen. Maar Jezus die gaat nogal vreed raar met die wet om. Hij rammelt langs alle kanten aan die wet. En hij gaat er op zo'n manier mee om, dat je moet kiezen tussen hem of de Torah. Nu, waaruit blijkt dit zo? Ja, wat leert de Heer Jezus bijvoorbeeld over de Sabbat? En wat leert de Heer Jezus bijvoorbeeld over de spijswetten? Want daar draait het hem om. En vooral in het Markus evangelie is er heel veel conflict over de Sabbat. En later ook over de spijswetten. Over de Sabbat zegt de Heer Jezus bijvoorbeeld in Markus 7 vers 27. De Sabbat is gemaakt om de mens en niet de mens om de Sabbat. In de dagen van de Heer Jezus is met alle goede bedoelingen om God dankbaar te zijn en God te eren, de Sabbat een juk geworden voor de mensen. Weet je dat er 39 geboden alleen waren om de Sabbat op een goede manier te respecteren? 39 geboden. Dus dat betekent dat geen zegen is voor de mensen, de Sabbat. Is het ontzien dat de Sabbat er is?
Ja, dat je baden.
Het was een juk voor de mensen. Ja. Ik hoop dat je ook gaat zien dat wat Jezus eigenlijk zegt, hun opvatting over de Sabbat compleet onderuit haalt. Het is niet zo, ach, ze hebben het een beetje verkeerd begrepen. Nee, nee. Jezus' interpretatie van de Sabbat staat haaks op hun interpretatie. Als Jezus zegt, de Sabbat is gemaakt om de mens en de mens die om de Sabbat, wijst hij in beginsel naar de schepping van de mens. En dan zegt hij heel duidelijk, kijk, de mens is Gods beelddrager en niet de Torah. De Torah is niet geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En iets als de Sabbat, een instelling van God, is er van Gods weergegeven om tot zegen te zijn voor de mens. Maar de mens is niet gemaakt om de Sabbat te dienen. Het is niet zo dat de Bijbel begint met in de beginnen schiep God de Torah. En dat de mens geschapen is om de Torah te dienen. En zo begrepen zij de Bijbel. Voor hen was de Torah gehoorzamen, de regels strikt volgen, dat was het allerbelangrijkste. En als ze moesten kiezen tussen iemand laten kreveren om een wet gehoorzaam te zijn, dan moesten ze geen moment twijfelen. Waarom vertelt de Heer Jezus de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan? Het is een leviet en een priester die passeert die naar de samenkomst moet. Maar er ligt er wel een mens te kreveren, maar ze gaan aan de overkant van de weg, maar ze moeten naar de samenkomst. Zie je, bij hen zijn regels, de Torah, belangrijker dan mensen. En daarmee gaan ze haaks in tegen wat de Heer Jezus voorop staat. Nee, zegt de Heer Jezus. Wat het allerbelangrijkste is, is de mens. De Torah is niet naar Gods beeld en gelijkenis geschapen, maar de mens. En die regels zijn er van Gods wegen gegeven geweest. De wet is van Gods wegen gegeven om beter God te kunnen dienen en op God te kunnen lijken in uw getuigenis naar de volken. Maar ze worden nog helemaal vergeten. Ze zagen zichzelf als Gods volk en ze zagen de wet als het doel. Dus zie je, hun gedachtevorming over de wet en over het God welgevallig leven, dat stond haaks tegenover de Heer Jezus. Want wij hebben de neiging van te denken, ach ja, die fariseeën met alle regeltjes en de huichelaars, ze zijn wetticistisch. Nee, dat is het probleem. Het probleem is dat hun kijk op de wet juist het tegenovergestelde is van wat de Heer Jezus belangrijk vindt. Zij zeggen, de Torah bewaren. Nee, zegt de Heer Jezus, mensen bewaren, mensen dienen, relaties bewaren, dat is het belangrijkste boven alles. Want de mens is naar Gods beeld en gelijkenis, de Torah niet. Ja. Zie je, dat is wat de Heer Jezus hier duidelijk aangeeft. Nog zoiets is bijvoorbeeld de spijswetten. Ja mensen, we hebben daar geen notie van. Hè? Maar tot 200 jaar voordat de Heer Jezus kwam en alle spijs en rein verklaarde, hadden zij voorouders die hun leven hadden gegeven. Niet om de spijswetten, toen de Antiochus Epiphanus wilde dat mensen varkensvlees ging eten, toen waren er mensen die hun leven daarvoor gelaten hadden, om trouw te zijn aan die spijswetten. En nu komt er ineens die Jezus van Nazareth, die zegt dat het allemaal niet meer belangrijk niet meer is. Alles wat dat voor hen kostbaar is en belangrijk is, Sabbat, hè, dat was de dag van de week. Dat was de nationale sport, de Sabbat houden. En spijswetten, zo belangrijk. En voor de Heer Jezus heeft dat allemaal geen betekenis niet meer. En voor hen lijkt het alsof dat de Heer Jezus gekomen is om de wet en de profeten af te schaffen. Daarom zegt de Heer Jezus ook in Matthäus 5, meent niet dat ik ben gekomen om de wet of de profeten op te heffen of af te schaffen. Zij geloven dat, hè? Zij menen dat hij dat allemaal overboord gooit. Dat het allemaal niet meer belangrijk is. Maar zegt hij, ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om te vervullen. Ja, dat betekent niet dat hij de 613 geboden van de wet allemaal compleet gehoorzaamt en tot een einde brengt. Nee, waar de wet naar vooruit wijst, de wet was geen doel op zichzelf, waar de wet naar vooruit wijst, daar is hij de vervulling van. Dat gaan we straks zien. Want ik zeg, zegt de Heer Jezus, dat als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, u het koninkrijk der hemelen geenszins zult binnengaan. Dus het gaat er hem niet over dat ze niet genoeg hun best deden, dat ze niet genoeg binnen de lijntjes kleurden. Het gaat er hem om dat ze de manier waarop ze begrepen hebben dat zij als Gods volk in de wereld moeten staan, dat dat compleet verkeerd is. En dat ze hun hele denken, wat het betekent om Gods volk te zijn, wat het betekent om een werkelijke Godlover te zijn, hè, Juda, dat ze dat volledig moeten herzien. Dus begrijp je, het is niet zomaar een keer een beetje aanpast, neem maar een paar dingetjes verkeerd, begrijp, nee, het is fundamenteel verkeerd. Het is fundamenteel verkeerd. Dus begrijp je dat de Heer Jezus en het Judaïsme en de wet en hun interpretatie van de wet, dat de haaks tegenover elkaar staat? Maar ik hoop als we het Marcus Evangelie later gaan doen, dat je dat veel duidelijker gaat zien. Dus het feit dat Jezus in hun ogen zo rommelt met in de wet, dat stelt dan voor de keuze, ofwel luisteren naar wat Jezus nu te zeggen heeft, waar het werkelijk om gaat om Gods volk te zijn, en als mens in deze wereld te staan, of ja, te blijven bij de Torah en uw tradities. He. Het is het een of het ander. En ze worden tot een keuze gedwongen. Ze moeten kiezen tussen Jezus of de Torah, en ze gaan kiezen. Maar ze gaan kiezen voor hun tradities en voor de Torah. En dat kunnen ze niet anders of Jezus demoniseren. Ze kunnen hem niet anders of hem demoniseren, want er worden krachten in hem gezien. Maar ofwel zijn die krachten van God, ofwel zijn die krachten van de tegenstander. Derde optie is er niet. Dus als ze niet willen erkennen dat ze van God zijn, dan moeten ze zijn dat ze van de tegenstander zijn. En dat is wat ze ook doen. In Marcus hoofdstuk 3. Er komt een delegatie van Jeruzalem. Het gezaghebbende orgaan komt naar Jezus toe. Jezus heeft meer dan ooit op dat moment aandacht van de mensen. De ganse massa's mensen stromen naar hem toe. En hij doet genezingen. Maar hij spreekt ook vreemde dingen. Zelfs zijn eigen moeder denkt dat hij zot aan het worden is en zijn familie. En nu moeten die schriftgeleerden uit Jeruzalem komen en beoordelen hoe dat het nu eigenlijk zit met Jezus van Nazareth. Ze zijn de autoriteit en hun oordeel is bepalend. Nu, ze zijn niet van plan om Jezus te erkennen. Integendeel, ze zien dat hij enorm veel gevolg heeft en ze willen zijn geloofwaardigheid en zijn reputatie kelderen. En hoe doen ze dat? Door wat hij doet toe te schrijven aan de tegenstander. Maar als het God zelf is die nu in Jezus Christus tot zijn volk komt, wat betekent dat? Het is niet zomaar dat ik hem misbegrepen heb. Waar ik zeg, zegt de Heer Jezus, dat alles de zonde des mensen zal worden vergeven. Maar wie zal lasteren tegen de Heilige Geest, heeft geen vergeving tot in eeuwigheid. Maar is schuldig aan een eeuwige zonde, omdat zij zeiden, hij heeft een onreine geest. Als God, als Jahweh zelf in Jezus tot zijn volk komt, door de Geest machtige daden laat zien en woorden spreekt, en zij wijzen die woorden af, wat moet er nog gaan om vergeving te krijgen? Als je dat afwijst, waar uw vergeving gevonden wordt, dan kun je in eeuwigheid nergens terecht. Dat betekent niet dat ze niet tot inkeer kunnen komen. Paulus is ook tot inkeer gekomen. Maar dan moet je wel naar Jezus toe. Maar als zij blijven zeggen, nee, het is van de duivel, hij is niet van Gods gezonden, kunnen zij tot in eeuwigheid nooit geen vergeving ontvangen. Nu, en er is al heel veel over gezegd over lasteren tegen de Heilige Geest, en veel, veel boeken over geschreven, maar als je iets niet direct begrijpt, waar zou je dan normaal moeten gaan kijken om te proberen het te begrijpen? Dan ben je dat nooit niet mis, met een antwoord te geven. Het is bijna als op de zondagsschool. Dan moet je altijd Jezus antwoorden, en hier moet je altijd Jesaja antwoorden. En treffend, dat is de passage in Jesaja 63, waar er ook weer teruggewezen wordt naar de eerste Exodus. In alle benauwdheid was hij benauwd, en de engel van zijn aangezicht heeft hem verlost. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hem bevrijd uit Egypte, slavernij, en hij hief hen op en droeg hen al de dagen van weleer. Op Arends vleugelen droeg hij hen en bracht hen tot zijn heilige berg. Wat was hun respons? Zij daarentegen zijn weerspannig geworden, Eerste keer met het oude stierkalf. En dan staat er, ze hebben zijn hele geest bedroefd. En wat is het gevolg? Daarom is hij voor hen veranderd in een vijand. En zelf heeft hij tegen hen gestreden. 40 jaar in de woestijn. Nog 2 mensen gaan het beloofde land binnen. Al de rest sterft in de woestijn. Wat zal er gebeuren, denk je, als nu Jahweh zelf tot hen komt en zij zeggen dat Jezus, Gods gezalfde, die vol is van de geest, dat hij de duivel is. Wat zal er dan gebeuren, denk je? Hetzelfde als ginder, zeker, hè? Zie je iedere keer de parallel tussen wat vroeger is gebeurd en wat nu gebeurt? En dezelfde reactie hebben we ook gezien bij Stefanus. Weet je nog aan het einde van zijn boodschap? Hardnekken en onbesneden van hart en oren. U weerstaat al tijd de Heilige Geest. Zoals uw vader in de woestijn, om het met de tekst van Jesaja 63 te zeggen, zo ook u. Dus het is te opvallend om er te kunnen naast kijken in mensen. Dus zie hoe dat zij tot struikelen komen. De Heer had duidelijk gezegd, niemand doet nieuwe wijn in oude zakken, anders zal de wijn de zakken doen barsten. En de wijn wordt uitgestort en de zakken gaan verloren. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen. De traditie van het judaïsme en Jezus kunnen niet door dezelfde deur. Het is het een of het ander. Maar beiden gaan nooit samen. Waarom? Omdat de Torah vooruit wees naar Jezus. En nu is Jezus daar. En de Torah heeft zijn tijd gehad. Dat is verleden tijd. Maar Gods volk heeft het altijd moeilijk gehad met nieuwe dingen. Het was ook zo in Jesaja. Denk niet aan de dingen van vroeger, zegt de Heer tegen zijn volk. Let niet op de dingen van het verleden, zie ik, maak iets nieuws. Maar ze stonden er toen ook niet voor open. Het is altijd het probleem geweest met Gods volk. Als Javé iets nieuws doet, dan willen zij bij het oude blijven. De oude wijn is veel beter. De oude traditie is veel beter. Maar we moeten niet hard zijn voor hen. Maar wij zijn net hetzelfde. Wij klampen ook zo graag vast aan het vertrouwde, aan het oude. Zo moeilijk. Het was een plaag voor onze voorouders. En wij borsten er allemaal mee. En het is ook een heel groot probleem onder de evangelische christenen de dag van vandaag. Vasthouden aan de tradities. Maar mijn ouders hebben het ook altijd zo gedaan. We hebben het hier altijd in de gemeente zo gedaan. Waarom moet dat nu veranderen? En we hebben het er altijd zo verstaan. We hebben het er altijd zo begrepen. En we voelden ons daar nu zo goed bij. Maar ik ga blijven met geen akkoord het geloof dan, hè? Dat is dezelfde reactie als bij Gods volk. En dat is een heel groot probleem. Als uw traditie alles bepaalt, dan sta je niet meer open voor Gods woord. Sta je niet meer open voor Gods geest. Dan kan Gods geest ook niets nieuws niet meer aan u kwijt. Dat hoeft niet iets nieuw te zijn. Kan ook iets oud zijn dat nieuw is voor u. Het is niet omdat iets oud is en dat iets geschiedenis geeft, dat het daarom ook correct is in mensen. Maar dat is vaak de misvatting. Oh, het is oud. Al honderden jaren gelooft men dat. Is dat een garantie, omdat men dat al honderden jaren gelooft? Nee, het is niet omdat iets oud is, dat iets correct is. Kan de geest van God nog iets aan ons kwijt? Want dat zal bepalen hoeveel we zullen groeien. Ja. Ik vond het toch wel een belangrijk punt om even heel kort bij stil te staan. Dus dat is de reden waarom dat ze gestruikeld zijn. Ze hielden vast aan hun traditie, aan de Torah, en stonden niet open voor wat Jezus hen te vertellen had. Ze hadden zelfs nog geen enkele intentie om een vraag te stellen wat dat ze geloofden. En ik hoor dat ook vandaag onder evangelische christenen. Ze hebben nog geen enkele intentie om zichzelf de keer een vraag te stellen. Ik heb dat al altijd geloofd, maar klopt dat eigenlijk wel? Is dat eigenlijk wel wat Gods woord zegt? Dat denken ze nog niet aan. Dat is heel gevaarlijk. Super gevaarlijk. Daardoor is Israël gestruikeld, onze voorouders. Dus als het hen overkomt, ja, moeten wij heel voorzichtig zijn. En niet denken dat we het weten en dat we het kennen. Maar bereid zijn om ons steeds te laten toetsen door Gods woord en door Gods geest. Dan wil ik een stukje verder gaan met Romeinen 10, vers 1 tot 4. En verder zullen we niet komen. Eigenlijk hoofdstuk 10 begint net zoals hoofdstuk 9. Broeders, de wens van mijn hart en mijn gebed voor hen tot God is dat zij behouden worden. Voor Paulus is dat gewoon een drama. Dat zijn volksgenoten het goede nieuws in Jezus Christus verwerpen. En zo, ja, die eindtijdzegeningen waartoe dat ze bestemd zijn, het koninkrijk, waartoe dat ze bestemd zijn, het opstandingsleven, waartoe dat ze bestemd zijn, dat ze dit missen door zich te verzetten tegen de boodschap van het evangelie. Paulus is geen theoloog die op zijn ivoren toren zit en die een keer koeltjes alles uiteen gaat zetten. Nee, die man, zijn hart is verscheurd. Het gaat hier over mensen, niet over mensen van vlees en bloed, waar dat hij het ook zo moeilijk mee heeft. Want ik getuig, zegt hij, van mijn volksgenoten, ik getuig van hen, dat zij ijver voor God hebben, maar niet met verstand. Want onwetend aangaande Gods gerechtigheid, hebben zij hun eigen gerechtigheid trachten op te richten, en zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want Christus is het einde van de wet, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Dan boven uw bed, hé. Christus is het einde van de wet. Paulus erkent dat zijn eigen volksgenoten zeer ijverig zijn voor God, maar dat wel een ijver zonder inzicht of kennis. Goede bedoelingen, zonder kennis van zaken, dat is rampzalig in mensen. Ook voor christenen. Mensen zeggen, oh, kan ik dat doen? Ik ga wel God wel gevallen zijn. God gaat daar wel mee content zijn. Goede bedoeling, zonder kennis van zaken, is rampzalig. Je kunt zo niet maar voor jezelf uitmaken hoe dat je de dingen gaat doen. Waartoe heeft dat geleid voor het volk van God? Dat ze het behoudenis missen, hè? Ijver voor God, zonder enige kennis, is een drama. Nu onwetend, als er gesproken wordt, onwetend aangaande Gods gerechtigheid, dat is de beste vertaling, wil dat niet zeggen dat ze er niet van op de hoogte zijn. Het gaat hierom dat zij bewust onwetend zijn. Het niet willen weten. Ja? Als je niet wilt horen, kan je het niet weten. Hè? Dus onwetend heeft hier echt wel de ondertoon minimum van rebelse houding. En het is hier heel goed mogelijk dat het hier eigenlijk gaat over afgoderij. Want in Handelingen hoofdstuk 17, vers 23 zegt Paulus iets gelijkaardig. Hij ziet daar, als hij op de Areopagus komt in Athene, ziet hij daar een beeld. Ja, een afgodsbeeld dat gericht is aan een onbekende God. Hè? Hebt u wel al gelezen. En dan begint hij zijn boodschap met wat u zonder het te kennen vereert, dat verkondig ik ook u. Dus het zonder te kennen is dezelfde uitdrukking als hier. Dus het kan heel goed zijn dat hij hier meteen doelt op het feit, en daar gaat hij uiteindelijk bij uitkomen, dat zijn volksgenoten, nu dat Jezus Christus gekomen is, dat zij nog steeds volharden en de wet naleven om zo hun eigen gerechtigheid trachten op te richten, dat dat pure afgoderij is. Kan al heel goed in die eerste zin opgesloten liggen. Ja. Dus ijver zonder verstand, ja, dat was Paulus ook voorheen niet echt onbekend. Hè? Hij zegt van zichzelf in de brief aan de Galaten, u hebt immers gehoord van mijn vroegere wandel in het Judaïsme, en dat ik in het Judaïsme meer toenam dan vele van mijn leeftijdgenoten in mijn geslacht, daar ik een nog groter ijveraar was voor wat? De overleveringen van mijn vaderen. Paulus weet maar al te goed wat het is om ijver voor God te hebben zonder verstand. Hij wou ook niet van zijn overlevering van zijn vaderen afgaan voor Jezus Christus. Voor hem, tegen de overlevering van de vader ingaan, dan ben je een afvallige, een ketter. En daarom hing hij, kost wat kost, alles doen om de eer van God te verdedigen en het licht van zijn tradities. En zo ging hij op weg naar Damascus met brieven, om daar die mensen die Gods naam onteerden, die zogenaamde mensen van de weg, de christenen, om deze mensen die afvallig waren, te laten terechtstaan. Zo ijverig was hij voor God. En hij ging op weg naar Damascus, op zijn ezel, en ineens is er een enorm licht. Wie bewoont het ontoegankelijke licht in de psalmen? Jawel. Ik kan me zo voorstellen dat hij zo naar de hemel keek van, eindelijk, Heere God, u hebt mijn ijver voor u gezien. Maar dan, wie ziet hij in dat licht? Jezus. Hing je dat toch aan dat kruis? Hij leeft. Hij is opgestaan. De opstanding is begonnen. Waarom vervolg jij mij? En dat heeft Paulus gans zijn wereld veranderd. Vanaf dat moment wordt hij ook blind. Hoe word je blind? Word je doof? Hoe word je stom? Afgoderij. En wat is het eerste die gebeurt als hij de geest van God ontvangt? Hij weer ziet, hè? Dus als we het hebben over afgoderij, Paulus weet me al te goed. Welke afgoderij zijn ijver voor God was door de overlevering van de Vader na te streven en Jezus te negeren. Dus hij weet waarover dat hij spreekt, hè? En ook de Heer Jezus, die confronteert die onwetende ijver van schriftgeleerden en fariseeën. Rarara, hij citeert uit welk bijbelboek? Ik ga het al niet meer vragen. Uit welk hoofdstuk? 29. Dat heb ik je tevoren al gezegd, 28, 29 hoort bij elkaar. En wat is de vraag? Waarom al uw discipelen niet volgens? Hier heb je het weer. De overlevering van de ouden. Maar eten het brood met onreine handen? Hij zegt dat het hen treffend heeft Jesaja over u. Huichelaars profeteert, zoals geschreven staat. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij vandaan. En te vergeefs vereren zij mij, door wat? Door lering te leren die geboden van mensen zijn. Dus het gaat hier niet om dat deze mensen totentrekkers zijn. Hè? Deze mensen ijveren voor de naam van God. Naar de overlevering van de ouden, met een oprecht hart. Maar wat doen ze? Nu is Jezus tot hen gekomen. Hij spreekt Gods woord. Maar ze houden vast aan hun overlevering, ten koste van wat? Terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u de overlevering van mensen. Het gaat er hier niet om, lieve mensen, dat je dat leest, dat ze een bepaald gebod niet respecteren. Nee? Het gaat er hem om, als Jezus nu tot u gekomen is en spreekt, en hij is werkelijk wie hij zegt te zijn, dan is hem negeren het gebod van God nalaten om je vast te klampen aan dat hier. Hè? Zie je? Er zit hier veel dieper in mensen. Zij willen kost wat kost vasthouden aan die eeuwenoude traditie. Maar het gebod van God, Gods laatste woord, Jezus Christus, dat tot hen komt, negeren ze gewoon. Zie je dat? waar de woord op de berg, toen hij veranderde en schitterde, en daar Petrus, Johannes en Jacobus bij hem waren, en Petrus zei, Heere, en man een tentje bouwen, ook voor Mozes en voor Elia. Dan klinkt de stem uit de hemel. En wat zegt die stem? Hoort hem. Als je niet naar hem wil horen, had je het gebod van God na. Hè? Diezelfde gedachtegang vonden we ook bij Stefanus. Hardnekkig en onbesneden van hart en oren, u weerstaat altijd de Heilige Geest, zoals uw vader, zo ook u. En wat zegt hij dan? U die de wet door beschikkingen van engelen hebt ontvangen en niet gehouden. Hebben ze niet genoeg binnen de lijntjes gekleurd? Maar nee, maar als de wet vooruit wijst naar Christus, zoals Paulus hier zegt, en je komt niet tot Christus, dan heb je de wet die je ontvangen hebt niet gehouden, nee mensen. Zie het punt? Het doel van de wet is vooruit te wijzen naar Christus. Als Christus uiteindelijk dan komt en je verwerpt hem, ja, dan heb je het woord dat je ontvangen hebt, zelfs door engelen, hè, de wet, heb je niet gehouden. Wel belangrijk om dat duidelijk te zien. Dus, op de keper beschouwd, en weet je nog, de vraag was er in mijn hoofdstuk 9, heeft Gods woord dan gefaald? Tuurlijk heeft Gods woord niet gefaald. Het probleem ligt niet bij God. Als Jezus het einde van de wet is, dan heeft Gods woord toch niet gefaald. Maar Jezus is Gods beloofde, beproefde hoeksteen, hebben we gelezen, waarover zij ten val gekomen zijn. Dus Israëls aanhoudende ijver voor de wet, voor de Torah, is volledig misplaatst. Want die verschilt eigenlijk niet in de vroegere, afgorische, rebelse, eigenwijze houding van Achas en zijn kompanen. Jesaja hoofdstuk 28. Diezelfde houding van toen is dezelfde houding van nu. En daar had het Paulus over. Daar had het de Heer Jezus over, als hij dat straks Jesaja 29 citeert en zegt, het volk eert mij met de lippen. Zie je dat? Maar hun hart is ver van mij. Oh, er is eredienst. En oprecht en gemeend. Maar ze zoeken God niet. Ze leven hun eigen tradities en hun eigen denkbeelden na. En hoeveel christenen zijn er hier vandaag de dag die zich een beeld van God gevormd hebben? Bijbel. Nu, dan lezen ze er nog wel een keer in. Maar als ze hem openen, weten ze toch al wat erin staat. Ze weten al voor die we dat gedeelte zeggen, al voor ons gelezen hebben. Maar verdenkt zelfs niet meer. We stellen ons zelfs niet meer in vraag. Maar zie hoe gevaarlijk dat is. Dus ik denk dat dat een zeer, zeer ernstige boodschap is, die ook naar ons toekomt, als we het woord zo met elkaar openen. De Heer had zijn redding aangekondigd, maar in eigen wijsheid wijzen ze de behoudenis gewoon af. Ja, en dat is een drama. Dus, ik wil nog even stilstaan bij het woordje gerechtigheid hier, hè. Gerechtigheid najagen, wat Gods volk hier doet, via de Torah, gerechtigheid najagen of betrachten is een eindtijdbegrip, hè mensen, een eindtijdterm. Gerechtigheid is geen juridische term. Sorry, maar al is het misschien al 500 jaar, sinds de reformatie dat er gesproken wordt over gerechtigheid, hè, dat God u aanvaardt nu in Jezus Christus, dat uw zonden nu verdwenen zijn, en dat Jezus zijn gerechtigheid op u komt, dat is al goed en wel, maar laten we voorbeeld dat dat is. Maar dat is niet waar het Oude Testament over spreekt. Hè. Als Israël al honderden jaren de gerechtigheid najaagt, is dat er niet. Hè. Gerechtigheid is voor hen een eindtijdbegrip. Hun doel, wat ze zoeken, is de zegen van de belofte aan Abraham gemaakt, die door de geschiedenis verder en verder en verder ontvouwd is geworden. En die eigenlijk in de kern het opstandingsleven is. En een nieuwe schepping, Gods koninkrijk binnengaan. Dat is wat zij zoeken. En zij zoeken dat door de Torah na te leven. Ja, dat is wat Paulus duidelijk zegt. En daarom zegt Paulus, de gerechtigheid die na de wet is, ben ik onberispelijk. Maar toen dat hij Jezus ontmoette, was hij wel een vijand van God. En zag hij heel duidelijk dat zijn ijver voor de Torah en voor de overleving van de ouden hem geen deel kon doen krijgen aan de opstanding die in Jezus Christus is en nog veel minder aan de haven van de Heilige Geest. Daar krijg je alleen maar deel aan op grond van geloof. De rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Ja? Dus dat is wat zij zoeken. Dat is de gerechtigheid, mensen. Vergeet dat alsjeblieft niet. Dus voor Paulus, zijn fundamenteel uitgangspunt is dit. Jezus is het einde van de wet. De telos staat er aan het Grieks. Ja, dat woord kan je eigenlijk niet goed weergeven in het Nederlands in één woord. Het gaat erom dat Jezus het doel is, maar het is niet een eindbestemming. Het is, Jezus is een deur. Je kunt bijna niet beter vergelijken. Jullie zijn niet de generatie die computerspelletjes speelt, maar in computerspelletjes heb je verschillende levels. En als je één level uitgespeeld hebt, dan ga je naar de volgende level. Maar eigenlijk zou je kunnen vergelijken met, als Jezus het einde telos is van de wet, dan brengt hij je in het volgende level, weet je wel. Een heel ander leven, een heel ander bestaan, maar heel andere regels. Paulus, die heeft ook leren begrijpen dat alleen door geloof in Jezus de wet vervuld wordt. En hij koppelt daaraan heel duidelijk dat nu dat Jezus gekomen is en hij het einde van de wet is, dat er ook nooit geen weg terug niet meer kan zijn, mensen. Ja? Die twee kunnen naast elkaar niet bestaan. Ofwel het een, ofwel het ander. En eens dat je in Jezus bent, kan je niet meer terug. Dat is ook wat heel duidelijk in Galaten hoofdstuk 5 aan de oppervlakte komt. Dan vinden we dat christenen, die nu tot Jezus gekomen zijn, de geest van God ontvangen hebben, denken door zich te laten besnijden en de spijswetten na te leven en de Sabbat te respecteren, dat dit de weg is waarmee dat ze God welgevallig leven. Die zegt Paulus, als u zich laat besnijden, Christus u niets zal baten. En nogmaals betuig ik aan iedere mens die zich laat besnijden, dat hij ook verplicht is de hele wet te houden. Dus dat betekent, je kan niet zomaar zeggen, ik spijswetten vind ik wel interessant, die besnijdenis, is te pijnlijk, ga ik niet laten doen. Sabbat, dat gaat niet. Maar die spijswetten, wat zegt Paulus? No way, het is alles of niks. Het is alles of niks. En als je daarvoor kiest, zal Christus u niet baten en bent u van elke zee in Christus beroofd. En zeggen dat er een christen zijn die van vandaag die weer wel de spijswetten houden. Dat is een pure dwaling, hè? Je bent van elke zee in Christus beroofd als je daarop teruggrijpt. U die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. U bent van wat? Van de genade vervallen, zegt hij. Want wij verwachten door de geest op grond van geloof de hoop van de opstanding en het nieuwe hemel en nieuwe aarde. Het is duidelijk, hè, denk ik. Je kan niet meer terug, hè, mensen. De schrijver van de Hebreeënbrief gaat zelfs nog een stukje verder. Nou, dat is een schrijver naar mijn hart. Volgende bijbelstudies zullen eerst Marcus zijn en zo de Heere wel de Hebreeënbrief. Ik sta te popelen voor dat te doen. Het is een heel bijzondere brief waar we heel veel kunnen uit leren. Hij gaat nog een stapje verder dan Paulus. Hij is nog straffer. Kijk wat hij zegt. Het is onmogelijk, zegt hij, hen die eens verlicht zijn geweest en van de hemelse haven geproefd hebben en deelgenoten van de Heilige Geest geworden zijn en het goede woord van God en de krachten van de toekomstige eeuw geproefd hebben en afgevallen zijn, teruggekeerd zijn tot het judaïsme, tot de wet, nog eens te vernieuwen tot bekering. Waarom niet? Daar zij voor zichzelf de Zoon van God kruisigen en openlijk de schande maken. Als je terugkeert tot het judaïsme en tot de wet, kruisig je opnieuw Christus. En is er geen weg niet meer terug, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Er is het afschaffing, zegt hij, van het vroegere gebod. Waarom? Wegens zijn zwakheid en nutteloosheid. Want de wet heeft niets tot volmaaktheid gebracht. Zo dan moeten zeggen in Paulus' dagen aan de tempel, ze delen nu in vieren. Er is anderheid, zegt hij, de invoering van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen. De betere hoop in Christus, hè. Dus zie hoe radicaal dat die scheiding is, mensen. Nu was de functie van de wet geweest, wel Galaten 3, zegt hij, tijdelijk. Maar voordat het geloof kwam, waren wij als gevangenen onder de wet en verzekerde bewaring tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. De wet is dus onder tuchtmeester geweest tot op Christus. Dus dat betekent dat de Torah zijn functie had tot op Christus om wat? Om Israël te bewaren. Dus zie je, de wet was er om die omheining te houden dat er een afgezonderd volk was in wie Jezus Christus kon geboren worden na de belofte. Maar nu dat de belofte gekomen is, nu dat hij er is, heeft de wet die functie verloren. Dat is verleden tijd. Ik hoop dat je ziet hoe belangrijk dat het is om deze dingen duidelijk te begrijpen, want er is enorm veel verwarring, zoals u weet, op dat vlak. En nochtans is de schrift heel duidelijk. Dus Paulus die heeft leren begrijpen dat alleen door geloof in Jezus de wet wordt vervuld. En dat zij die nu wandelen naar de geest, en als het goed is doen we dat allemaal, dan vervullen wij de rechtvaardige eis van de wet. Want dan wordt er gezegd in Romeinen 8 vers 4, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld wordt in ons, die niet naar het vlees en naar de natuurlijke mens wandelen, maar naar de geest. Dat betekent nu niet, mensen, dat je de wet vervult in die zin dat je nu binnen de lijntjes kleurt door de geest en dat je nu alle wetten, daar gaat het hem absoluut niet over in, mensen. Absoluut niet. Kijk, de Torah, de wet, die wees vooruit naar het ware leven door de geest. Het kon dat niet bewerken en het kon je dat ook niet geven. Maar vervullen, dat betekent dat de uitkomst van de wet u naar een andere modus operandi leidt. Wat wil ik dan mee zeggen? Wel, dat je nu anders gaat leven, wandelen door de geest in geloof. En dat leidt tot de hoop van de gerechtigheid. De hoop is onze toekomst. Ja? Dus dat is die andere modus operandi. Wandelen door de geest in geloof. Niet naar bepaalde regeltjes. Dat is de bedoeling niet, want wij wandelen niet naar regels, wij wandelen naar ons grote voorbeeld, en ons voorbeeld is Jezus Christus. Dus wandelen in de geest en geloof, dat leidt tot een hoop van gerechtigheid. Ik wil die begrippen een keer wat dichter bij u brengen, maar het leidt eveneens tot een praktische gerechtigheid. Wordt ook anders genoemd wandelen in gerechtigheid, of wandelen door de geest, dat is hetzelfde. Dat betekent dat dat nieuwe opstandingsleven, waar je nu deel aan gekregen hebt in de Heer Jezus Christus, dat je dat nu gaat uitleven op de werkvloer van je dagelijks leven. Dat betekent dat je nu al, met die woorden en met die daden, openbaart wat dat heerlijke karakter is van dat nieuwe leven dat je nu in Jezus Christus ontvangen hebt. Die deugden als priesters verkondigen. Zodat de mensen rondom ons eigenlijk een voorsmaak krijgen door uw levenswandel van wat dat het leven in Gods nieuwe schepping zal betekenen. En de manier dat we met hen omgaan en hoe dat we hen behandelen. Dat ze dan nu al kunnen proeven hoe dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal zijn. En dat betekent dat wij als Gods beelddragers, Gods zorg, Gods goedheid en zijn barmhartigheid voor zijn schepping in deze wereld, dat wij dat gaan betonen in onze leefwereld, door goedheid, barmhartigheid en zorg te betonen voor de mensen rondom ons en de schepping van de Heer. Zie je, in ons klein leefwereldje, in onze microcosmos, moeten we in praktijk brengen wat onze hemelse Vader doet in deze schepping. Dat is waarachtig beelddragers zijn. En ons grote voorbeeld die wij navolgen in zijn voetsporen treden, is de Heer Jezus. Dat is ons model. Naar wiens beeld dat wij veranderd willen worden. Dus zie, dat heeft met regels niks te maken. Hè? De wet is absoluut ontoereikend voor ons om ons daarna uit te strekken om dat te vervullen. Jezus heeft ons naar een ander level gebracht. Hè? Een heel ander leven. Ja? Waardoor we niet leven naar uiterlijke regels, maar waardoor we een persoon navolgen. En willen worden als hem. Veranderd en vernieuwd van binnenuit. Gods karakter in ons gestalte krijgt. En dat uitzicht natuurlijk dan in daden. Maar wat bepaalt de kwaliteit van die daden? Het karakter, Gods karakter. Ja. Dus dat wou ik toch even heel duidelijk onderstrepen. Voor we de volgende keer met elkaar verder gaan met vanaf vers 5 tot en met vers 11. Want daar krijgen we weer een heel deel citaten uit het Oude Testament. En ik kon daar niet aan beginnen. Dat is een stuk op zich. Vandaar ik wat praktischer heb uitgeweid.